の仕事の部屋。Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere. In de naam van Hem die hemel en aarde geschapen heeft. En die de trouw bewaart van geslacht, tot in eeuwigheid. En die nooit laat varen het werk van zijn handen. Amen. Gemeente, laten wij samen zingen Psalm 117. Psalm 117. Wij willen in deze dienst stilstaan met elkaar bij de geschiedenis van een opwekking uit de doden. In het boek Handelingen staan twee zulke geschiedenissen in het boek Handelingen. Eén in Handelingen 9. Petrus die Tabitha opwekt, of Dorcas, zoals we haar ook kennen. En één geschiedenis in Handelingen 20, waar Paulus een jongen opwekt uit de doden. In verband mee zijn de psalmen gekozen. En we zingen nu samen Psalm 117. Zijn goedheid is in nood en dood voor ons, zijn gunstvolk, oneindig groot. Psalm 117. Stel ons gemeente onder de tucht en belofte van de heilige wet van de Heere onze God. En naar de samenvatting die de Heer Jezus Christus ons leert, zingen wij de versen 2, 3 en 10 van Psalm 116. Ik lag gekneld in banden van de dood, waar de angst naar hel mij alle troost deed missen. En dan het gebed in vers 3. Och, Heere, ach, werd mijn ziel door u gered. Toen hoorde God. En het 10e vers. Ik zal uw naam met dankerkentenis verheffen. U al mijn gelofte brengen. Ellende, verlossing en dankbaarheid. In 3 versen van Psalm 116. Dat zingen we na. De woorden Gods die hij ons geeft. Die Stefanus in zijn reden in het boek Handelingen. De levende woorden noemt. De levende woorden. Die geeft hij ons. En we horen daarna de samenvatting die onze zaligmaker ons geeft. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het diensthuis uitgeleid heb. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. U zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God die de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen tot in het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en die mijn geboden onderhouden. U zult de naam van de Heer uw God niet ijdel gebruiken, niet lichtzinnig gebruiken. Want de Heer zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heer uw God. Dan zult u geen werk doen. U nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte op de 7e dag, daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde hij die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heer uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echtbreken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren uw naaste een huis. U zult niet begeren uw naaste een vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En aan Jezus, de Zoon van God, werd door schriftgeleerden gevraagd: wat is het eerste gebod? Wat is het voornaamste, het belangrijkste gebod? En de Heer Jezus Christus antwoordde: het eerste van alle geboden is: hoor Israël, de Heere onze God, de Heere is één. En u zult de Heer uw God lief hebben uit heel uw hart en uit heel uw ziel en uit heel uw verstand en uit heel uw kracht. Dit is het eerste gebod. En het tweede aan dit gelijk is dit: u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Er is geen ander gebod groter dan deze. Amen. Gemeente, laten we samen de Heer onze God vragen om zijn zegen over deze dienst. Trouwe en barmhartige Heere in de hemel, u weet dat als het van ons afhangt, van onze gezindheid, ons gevoel, onze belangstelling, er een leegte is, dan is het niets. Dan kunnen we niets bij u brengen van onze verlangens en begeerten, waar wij van zouden kunnen zeggen: ja, maar dat brengen we bij u. En dat is van ons. Dat hebben wij. Het moet helemaal van u komen. En zo roepen wij u aan. Vanuit onze leegte en verlorenheid. En vanuit onze onmacht. Ja, we weten wel dat door uw geest er ook hier mensen zullen zijn die met verlangen hier gekomen zijn om uw stem te horen. Of die thuis met ons mee luisteren en meekijken. Ja, dat hebt u gegeven. Er kunnen ook kinderen zijn die naar uw woord uitkijken, naar wat u hebt gedaan, naar hoe u werkt, wie u bent, naar uw daden, naar die geschiedenissen. En het samen zingen en samen bidden. Het is een grote zegen dat u het ons geeft. We vinden het heel vaak, ja, wel gewoon en vanzelfsprekend. En we hebben ook nodig dat u ons daarvan afbrengt. Dat we beseffen: nee, het is niet gewoon en niet vanzelfsprekend. Nee, nee. En ook niet dat we in vrede en veiligheid hier zijn. Waar anderen lijden. We denken aan uw vervolgde kerk. Een verschrikkelijk lijden dat over heel deze wereld wel te vinden is. Soms ook lichamelijk lijden. In gevangenissen, kerkers. Mensen gemarteld vanwege de naam van de Heer Jezus. Maar ook mentaal wel. Spot, verachting. En uitsluiting. Eenzaamheid. Wij zijn hier samen. Uw gemeente hier, we mogen uw woord horen en ontvangen. En wij bidden, Heren, dat het niet gewoon en ook zelfs wat uitgesleten voor ons zou zijn. Maar dat het heel bijzonder en heel ongewoon en wonderlijk, uw stem, die levende stem van u. De stem van de Heer Jezus Christus door zijn woord. En wij bidden u, Heere, om het werk van uw Heilige Geest, dat uw geest ons leidt in het overdenken van uw woord, dat u onze oren opent, ons hart opent, ons verstand opent en uw woord opent voor ons. Dat hebben we nodig, dat kunnen we niet missen. En wij bidden u, Heere, dat we daarin verwonderd en verrast en ook verblijd worden door uw zegen, door uw aanwezigheid, door uw heerlijke werk in ons midden, door die vertroosting van het evangelie. Dat is toch onze enige troost in leven en sterven. Er is geen betere troost, er is ook geen andere troost. Alles laat ons vroeg of laat wel in de steek. Dan staan we alleen. En dan is er niets meer over. Dan zijn we helemaal op onszelf teruggeworpen. Tenzij we werkelijk kunnen steunen op de rots der eeuwen. Gedenk onze kinderen, de jongens en meisjes, jongeren. Geef dat in onze jonge jaren al. Mogen hopen op u zien op u, ons helemaal mogen richten op uw woord, daarin duidelijkheid en vastigheid en het leven mogen vinden. Gedenk heel uw gemeente in alle wegen die we gaan moeten. Dat kunnen wel moeilijke wegen zijn, lastige, verdrietige of eenzame wegen. U weet ervan, u weet van omstandigheden van rouw en verdriet, ziekte en zorg. Help ons, wees ons nabij. Zegen ons als we samen uw woord lezen en het ontvangen. En als we zo op deze stralende zomerdag een uurtje bij elkaar zijn in uw huis. Heel veel mensen maken hele andere keuzes. En misschien zijn onze gedachten ook wel bij zulke keuzes. En wij zijn hier in de kerk. En we staan stil bij woorden van zoveel eeuwen geleden. Maar die woorden zijn vast en zeker, eeuwig blijvend. En die raken ons tot in de kern van ons bestaan, in ons hart. En wij bidden u, Heere, dat u zo ons verrast en uw zegen geeft door het werk van uw Heilige Geest, die Heere is en levend maakt. Wees met ons en met onze organist. Zegen ons als we samen zingen, ook als we onze gaven geven. Ook dat moet u heiligen en tot een zegen stellen. En hoor ons bidden in de naam van de Heer Jezus Christus, uw Zoon, onze Heere, onze Heiland. Amen. We lezen, gemeente, in Handelingen 20. En het is midden in Paulus' laatste zendingsreis. Paulus is aan het afscheid nemen. Hij is in Efeze geweest. Daar is een heel oproer ontstaan, omdat er een zilversmid is die mooie beeldjes maakt en verkoopt, maar door de verkondiging van het evangelie raakt hij zijn winst kwijt. Hij verkoopt minder. En ja, dat raakt hem en dan ontstaat er een heel oproer. En dan komen we in Handelingen 20. Paulus gaat dan naar Troas. We beginnen te lezen in vers 1. Nadat nu het oproer gestild was, Paulus de discipelen tot zich geroepen en gegroet hebbende, ging uit om naar Macedonië te reizen. En als hij die deden doorgereisd en hen met vele redenen vermaand had, kwam hij in Griekenland. En als hij al daar 3 maanden over gebracht had en hem door de Joden lagen gelegd werden, dus valstrikken, als hij naar Syrië zou varen, zo werd hij van zin weder te keren door Macedonië en hem vergezelschapte tot in Azië Sopater van Berea en van de Thessalonicens Aristarchus en Secundus en Gaius van Derbe en Timotheus en van die van Azië Tychicus en Trofimus. Deze vooraf heen gegaan zijnde wachten ons te Troas. Wij nu scheepten af van Filippi na de dagen der ongehevelde broden en kwamen in 5 dagen bij hen te Troas, alwaar wij ons 7 dagen onthielden. Daar verbleef Paulus 7 dagen. En nu gaan we het gedeelte lezen waarover wij samen willen nadenken. En op de eerste dag der week, als de discipelen bijeengekomen waren om brood te breken, handelde Paulus met hen, zullende des anderendaags verrijzen. En hij strekte zijn rede uit tot de middernacht. En er waren vele lichten in de opperzaal waar zij vergaderd waren. En een zeker jongeling, met name Eutychus, zat in het venster en met een diepe slaap overvallen zijnde, alsof Paulus lang tot hen sprak, door de slaap neerstortende, viel van de derde zoldering neerwaarts en werd dood opgenomen. Doch Paulus afgekomen zijnde viel op hem en hem omvangende, zei hij: wees niet beroerd, want zijn ziel is in hem. En als hij weder boven gegaan was en brood gebroken en wat gegeten had, en lang tot de dageraad toe met hen gesproken had, vertrok hij alzo. En zij brachten de knecht levende en waren bovenmate vertroost. Hier eindigt onze schriftlezing. En over deze geschiedenis, zoals ik u aangaf, willen wij met elkaar nadenken. En we gaan nu eerst samen zingen van Psalm 146, de versen 3 en 6. Zalig hij die in dit leven Jacobs God ter hulp heeft. En ook het zesde vers: het is de Heer die het recht der armen en der verdrukte gelden doet. 3 en 6, ik las u 5, maar het is 3 en 6. 3 en 6 van Psalm 146. Ik heb voor u de volgende mededelingen en afkondigingen. In de diensten van aanstaande zondag 30 juni hopen voor u voor te gaan om 10 uur dominee P.H. van Tricht uit Ede en om 18:30 dominee Belder uit Harskamp. U ontvangt de gelegenheid om uw gaven te geven. De eerste collecte is bestemd voor algemene doeleinden en de tweede collecte is bestemd voor de plaatselijke gemeente. En voor onze afkondigingen geldt: zo de Heere willen wij leven. We mogen dankbaar zijn met mevrouw W. Schumacher Casius, die op 20 juni jongstleden de leeftijd van 95 jaar mocht bereiken. Dankbaar ook zijn wij met Hilbert en Maria Veldhoen, want op 18 juni jongstleden werd er een dochtertje geboren. En dit meisje kreeg de naam Leonor Wilma. En Leonor Wilma is een zusje van Marente, Justus, Bernhard en Olivier en moeder en kind maken het goed. Wij hopen daar samen met u de Heere voor te danken. En wij doen ook onze voorbeden straks voor de bestuursvergadering van morgenavond. En nu gaan wij samen zingen op Psalm 146 vers 3 en vers 6. Gemeente, slaapt u wel eens in de kerk? Nou, zegt u, liever niet. Ik probeer het te voorkomen, maar dat valt niet altijd mee. U vindt het misschien wel eens moeilijk. En ook wel ja, de voorganger. Het kan saai zijn, jongens en meisjes. En dan is het wel wat moeilijker, toch? En je zou kunnen zeggen, je hoort helemaal niet te slapen in de kerk. Want de Heere spreekt. En dan kun je niet slapen. Nou ja, je zult maar nachtdienst hebben gehad. En toch nog vanavond om 6:30 hier de kerkdienst willen meemaken. Maar ja, dat was toch wel een beetje lastiger dan je had gedacht. En om nou wakker te blijven, dat was toch nog wel een hele opgave. Ja, je kunt elkaar heel wat verwijten maken. In vroege tijden waren er onze kerken, historische kerken, vroege tijden. Mensen die hadden hier hang ook die stokken met collectezakken. Er waren ook wel stokken en er zat een stevige knop op. En dat werd gebruikt door mensen die dan door de gemeente gingen en keken of er iemand sliep. En die werd aangepord, zo van wakker worden. Of kreeg even een tikje tegen zijn achterhoofd. Ontwaak gij die slaapt. Ja. En er zijn heel wat verhalen over slapen in de kerk. De bekende Londense prediker Spurgeon, u kent Spurgeon wel, die vertelt dat hij eens ergens preekte en tegen iemand zei: wilt u die man naast u wakker maken? Hij is in slaap gevallen, wilt u hem wakker maken? Maar die man riep: u hebt hem in slaap gepreekt, u mag hem ook weer wakker preken. Ja. En je kunt ook te lang preken. Te lang preken, dat kan. Paulus spreekt heel lang. Heel lang. Het lijkt er toch sterk op dat Lucas, die het boek Handelingen schrijft, dat ook wel aanwijst. Paulus spreekt er wel heel lang. Stel dat ik zo lang zou preken. Dat zou toch wat zijn. En dat we zo bezig zijn met het evangelie. En dat het 11:30 wordt, 12:30, 13:30, 14:30. Wat zou er gebeuren? Nou, dat kan ik me wel een beetje voorstellen. Dat langzamerhand diegene toch richting uitgang en enkeling blijft nog. Ja, ik weet het niet. Lang, lang preken. Het kan te lang zijn. Tijd en plaats. Een beetje tact en wijsheid. Vele jaren geleden preekte ik ergens. En dat was over Biliam, die zijn zegen, nou beter gezegd de zegen van de Heer op Israël moet leggen. En ik zag een lijn in die geschiedenis en nog een lijn en nog een lijn en nog een lijn. En het werd langer en langer en de ouderling van dienst zei het heel kort in de consistorie: dit was te lang. Dat is dan wel een draai om je oren, maar we mogen elkaar in de christelijke gemeente ook vermanen, toch? En dat is ten goede, dat is belangrijk en nodig. En dat moet kunnen leiden ook, vermanen. Prachtig nieuwtestamentisch woord, komt ook in Handelingen 20 voor. Elkaar vermanen, de gemeente stichten. Ga ik zo nog iets over zeggen. De gemeente vermanen en stichten. En lang, wat is lang? Wat is te lang? Wanneer is het te lang? Vele jaren geleden heb ik een dienst meegemaakt aan de westkust van Schotland, in een klein kerkje aan zee. En die dienst duurde 4 uur. 4 uur. En als ik daaraan terugdenk, gemeente, dat was iets van de Heilige Geest. De stilte van het kerkje. En het bijzondere getuigenis van het woord van God. Verschillende predikanten die het woord brachten. Heel bijzonder. En 's middags was er weer een dienst. En 's avonds nog een dienst. Nou, ik zal u het hele relaas besparen. En daar zaten we op een houten kerkbank. Een jongen van 20. En gevangen door die woorden Gods. Door de Heilige Geest. Ongetwijfeld. Ja. Dus ja, wat is te lang? Nou, zegt u, ja, 20 minuten. Dat is de spanningsboog. 20 minuten. Langer kunnen we niet. Langer kunnen we niet. Dan is het over. Ik weet het niet. Ja, maar dat blijkt uit onderzoek. Ja, dat blijkt heel veel uit onderzoek. Daar moeten we toch maar een beetje voorzichtig mee zijn. 20 minuten. 20 minuten is wel heel kort. En daar wil ik toch ook wel even bij stilstaan, gemeente. En ik zeg dat niet zozeer hier in Haastrecht tegen u, want ik weet ook niet of dat hier zo speelt, maar je merkt wel, zo hier en daar, als je door het land gaat, het moet korter en korter en korter, eenvoudiger, simpeler. En niet moeilijk, maar korter. En ja, dat is toch wel een grote zorg. Ik denk dat dat een grote zorg is. Denkt u ook niet? Vindt u dat ook niet? Dat is wel een grote zorg. En mensen weten minder. Omdat er veel en veel en veel minder gelezen wordt. Dat ook. En als je minder leest, weet je minder. En als je minder weet, dan kun je het ook niet begrijpen, kun je het ook niet volgen. En dan krijg je dus dat men zegt, het is moeilijk. Het is moeilijk. 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 En dan wordt aan de voorganger gevraagd. Ja, zulke mails krijg ik. Echt waar. Wilt u het eenvoudig houden? Moet ik geschikt zijn voor onze jongeren? Zoals u wel weet, hebben luisteraars niet meer zo'n lange spanningsboog. We vinden het ook fijn als u wat praktische voorbeelden uit het dagelijks leven. Allemaal letterlijke tekst hoor. Letterlijke tekst. En dan krijg je wat voorschriften zo over hoe het ongeveer wel moet. En hoe het het beste kan. Ik weet het niet. En moeten we ons niet beijveren en inspannen? Moeten we niet ons best doen? U en ik ook. Ik ook. En u ook. En jullie ook. Jullie ook. Jullie ook. Moeten we niet ons best doen? Moeten we daar niet... Ja, als nu de apostel schrijft... Werkt u zelfs zaligheid met vrezen en beven. Wat is dat werken? Nou, de Dordtse leerlingen hebben het over je in de weg van de middelen begeven. De weg van de middelen is ook leren. Leren. Er is heel veel leren in de Bijbel. Mensen zeggen, oh ja, maar de Bijbel is niet dogmatisch. Ja, de Bijbel is wel dogmatisch. De bekende Londense prediker Martin Lloyd Jones zei, de Bijbel is een dogmatisch boek. Dat zei hij onbekommerd. Hij zei, u slaat de Bijbel open, u begint in Genesis 1. In den beginne schiep God de hemel en de aarde. Hij zegt, daar hebt u de leer van de schepping. En leest u de Romeinenbrief, Hebreeënbrief, maar eigenlijk ook het geheel van de schriften. Ik wil maar zeggen, gemeente, het gaat om de leer ook van de Heer Jezus Christus. Paulus onderwijst in Troas. Onderwijst. Hij heeft heel veel werk te doen. Hij heeft heel veel werk. Ik zou bijna zeggen, gemeente, met alle eerbied, hij stroopt zijn mouwen op. En is er aan het werk met die gemeente. Die gemeente, en dat lezen we in de boekhandeling, is het ook zo prachtig. Die gemeente vermanende. Ik meen 1 Thessalonicenzen 5. Sticht elkander en vermaant elkander. Stichten en vermanen. Dat hoort heel dicht bij elkaar. Stichten en vermanen. En dat vermanen is ook onderwijzen. Lerende hen onderhouden. Dat zegt de Heer Jezus Christus. Ga dan heen, onderwijs alle volken. Lerende. Didasco staat er. Didasco. Lerende hen onderhouden. Leren. Leren. U moet leren. Ja, zegt u maar, ik ben geen theoloog. Nee, daar hebt u voorgangers voor. Dat is waar. En die hebben de mogelijkheid, ja, heel, heel menselijk gesproken, om zich te verdiepen, houden zich met de grondtalen bezig, met uitleg, met commentaren. Nou, noemt u het maar op. Maar dat ontslaat u en jou niet van de plicht om je ook in te spannen en te leren en te onderzoeken. Calvijn, de reformator Calvijn, zegt, de bekering van de mens begint op het veld van de belangstelling. De bekering van de mens, wilt u de Heere leren kennen? Wil jij de Heere leren kennen? Wil je een nieuw hart ontvangen? Dat begint op het veld van de belangstelling. Belangstelling voor het woord van God. Daarna vragen, daarin graven zelf, in spitten, mee bezig zijn, met anderen over spreken, onderzoeken, iets lezen. Ik sprak een poosje geleden iemand gemeente die zei, ik lees nooit iets, helemaal nooit. Ik zeg, nooit iets, nooit, nee, nooit. Ik zeg, weet je dat er in Oekraïne een oorlog aan de gang is en zo? Ja. Ja, nou, hoe dan? Ja. Filmpjes, telefoon, nooit iets lezen, nooit. Word je dan zalig door te lezen? Nou, dan begrijpt u wel wat ik daarop ga zeggen. Daar hoef ik niet eens antwoord op te geven. Toch is het wel een weg die de Heere geeft. Houd aan in het lezen, schrijft Paulus aan Timotheus. Het lezen van de schriften. En daar is de apostel volop mee bezig. En hij put uit die schriften. En hij deelt daarvan uit. En hij legt het open. Hij legt het uit. En hij deelt het uit. Uitdelers van menigerlei genade. En hij legt het aan je hart. Maar als je het allemaal niet begrijpt en je ervan afkeert. Ja, zegt u, maar ik heb niet zo'n groot verstand. Het gaat niet om een hoge intelligentie in de kerk, hoor, gemeente. Er zijn heel eenvoudige mensen die iets lezen. Terugkomend op die mevrouw die ik sprak, die helemaal nooit iets las. Ik vergeet dat nog te vertellen. Ik heb haar gezegd, als je nou op zondagavond alleen maar één zondag van de Heidelbergse Catechismus leest. Als je alleen maar die ene zondag leest. Één zondag, niet meer. Dan heb je al heel veel gelezen. Heel veel. En dat is geschreven voor kinderen. Ja, voor kinderen. Dus ja, dat lees je. En daar ga je over nadenken. Daar ga je je gedachten over laten gaan. Je kunt ook nog wel een goede uitleg erbij kopen, een toelichting. En zoals Paulus in Troas bezig, op de eerste dag van de week. Kijk naar de jongens en meisjes, weet jij wat de eerste dag van de week is? Nou, dat is heel goed. Helemaal goed. Zondag. Ja, nou, ik dacht maandag. Want maandag begint school weer en uw werk. Maar nee, zondag. Ja, nu wordt het nog iets moeilijker. Waarom is dat de eerste dag van de week? Waarom? Omdat de Heer Jezus Christus op die dag uit de doden is opgestaan. Ja, maar nu vragen we nog even verder. Waarom is het dan toch de eerste dag van de week geworden? Waarom dan? Waarom is dat dan? Nou, omdat hij door zijn lijden en sterven en door zijn heerlijke opstanding alle dingen nieuw maakt en de schriften vervult. Die schriften die voor hem getuigen. U begrijpt wel, gemeente, als we over Troas praten, misschien het jaar 56, 57 na Christus, weten we niet zo nauwkeurig, maar u begrijpt allemaal wel dat de mensen daar in Troas niet een bijbeltje zoals u in hun handen hadden. Punt 1 was dat bijbeltje er nog niet. Het Nieuwe Testament was niet op die manier zo voltooid. Dus dat was er niet. Wat wel? Het Oude Testament, de schriften. Dus Jezus zegt, onderzoek de schriften. Die zijn het die van mij getuigen. Het Oude Testament, de schriften. Later, pas in de tweede, derde eeuw, wordt de naam de schriften ook gebruikt voor het geheel van Oude en Nieuwe Testament. Paulus heeft dus uit de schriften gesproken, maar wel over Jezus. Daar kom ik zo op terug. En die schriften zijn vervuld van hem. Dus ja, Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomy, al die schriften, de psalmen, de profeten. Jezus gaat op weg met de Emmersgangers en spreekt over de schriften. En dan gaan de Emmersgangers naar Jeruzalem en die vertellen van hun ontmoeting. En dan komt Jezus ook in hun midden en dan vertelt hij, zo lezen we het, van Mozes en de psalmen en de profeten. En hij opent die schriften en hij laat zien, ik ben in die schriften en ik heb die schriften vervuld en die getuigen van mij. Dat heeft hij al bij zijn leven gedaan op aarde. Toen hij zei, heden zijn deze schriften in uw oren vervuld. En zo heeft Paulus in Troas gemeente ongetwijfeld gesproken over die schriften. Die getuigen van de Heer Jezus Christus, die schriften vervult. En zo is er een nieuwe dag. En het oude is voorbij gegaan en het is alles nieuw geworden. Ik ben dood geweest en ik leef tot in alle eeuwigheid. En ik heb de sleutels van de dood en van de hel. En dat verkondigt Paulus in Troas. Hoe weet u dat? Dat staat er niet. Er staat helemaal niet waar Paulus over gesproken heeft in Troas. Wat denkt u zelf? U kunt het weten. Ik hoef maar een begin te maken. U bent ook al Bijbelkenner. Daar ga ik maar vanuit. En daar mag ik ook vanuit gaan. Ik heb niet voorgenomen onder u iets te weten dan Jezus Christus en die gekruisigd. Dat is het leven, dat is het denken, dat is de verkondiging van Paulus geweest. Vanaf dat heel indrukwekkende moment dat Jezus hem is verschenen. Saulus is geveld. En hij de stem van de Zoon van God heeft gehoord. Ten leven. Geveld. Door een levende stem. En nu weet hij niet anders. Hij weet niet anders. Als je aan Paulus had gevraagd. Paulus, waar ga je het over hebben in Troas? Hoe ga je die gemeente dan bouwen en stichten en vermanen en vertroosten? Paulus zou antwoorden. Over wie anders? Over wie anders? Waar zou ik het anders over moeten hebben? Ik zou het niet weten. Vorig jaar zomer waren wij in Engeland op vakantie. En wij zijn naar de plaatselijke Church of England geweest. En ik zeg het eerlijk niet gemeend als een hard oordeel over de plaatselijke situatie. Dat zou ongepast zijn toch. Toch. In de ene hoek kon je de kranten lezen van de achterliggende week. In een andere hoek van de kerk kon je met elkaar verrekijkers maken. Met de kinderen. Er was een hoek waar je met Lego aan de slag kon. En er was ook nog een hoek, daar kon je over een gedeelte van de Bijbel praten met elkaar. Maar ja, dat gesprek, ja, dat ging eigenlijk meer over wat voelen we erbij en wat denken we er zelf van, wat kunnen we ermee. En het hier en nu, dan dat het ging over Jezus Christus en die gekruisigd. En dat is voor ons allemaal tot waarschuwing, gemeente, want daar moet het om gaan. En u weet, dat kan op allerlei manieren misgaan. Dat mensen denken, ja, maar daar kun je het maar niet zomaar over hebben. Want eerst moet wel, nou, dat kent u wel. Maar wij verkondigen die ene naam die onder de hemel gegeven is, door welke wij moeten zalig worden. Jezus Christus, de zaligmaker van zondaren. En op een andere manier kan het misgaan, doordat je als kerk krampachtig tracht nog mensen in je kerk te krijgen. En dan moet je doen met waar mensen nu zitten en die moet je bezighouden en vermaken. Anders staat het kerkgebouw helemaal leeg. Paulus vermaant en sticht en vertroost de eerste dag van de week. En ze breken ook brood en hij handelt met hen. En zijn reden duurt heel lang. Hij heeft zoveel werk te doen. Het is de laatste keer dat hij er is. Nu nog. Hij voelt die urgentie, gemeente, die urgentie. Het ligt op zijn hart. Hij kan niet anders. Dat Dat doortrekt de kerk, de gemeente, de verkondiging, de opvoeding, het onderwijs. Toch, gemeente, die urgentie. Want buiten die naam, gemeente, gaan wij verloren. Buiten die naam liggen wij verloren. Zondaren worden aangesproken, geroepen, vermaand, genodigd, indringend, hartelijk, ernstig. En hij strekt zijn rede uit op middernacht. En dan is er die jongen. Die geschiedenis is heel opvallend. Hij valt in slaap. Er staat hypnos in het Grieks. Dat kent u van het woord hypnose. Zo diep is zijn slaap. Heel diep in slaap. En vanuit het Grieks denken wij een jongen van een jaar of 12. Die zit er hier ook al misschien. Dus niet een kerel van een jaar of 20, maar een kind nog wel. Zo staat het er ook. Eutychus. Wat betekent zijn naam? De gelukkige. Maar hij valt heel ongelukkig. Dat is een consternatie geweest in die gemeente, toch? Dat moet je je voorstellen. Hier en daar in gemeente, misschien hier ook wel eens, er is gebeurd dat iemand onwel wordt. Dat is al een hele consternatie. Er zijn ook gemeenten die hebben moeten meemaken dat iemand tijdens de dienst kwam te overlijden. Dat is een ontzaglijk gebeuren. En dat gebeurt hier, een ongeluk. Iemand valt. Terwijl Paulus aan het spreken is en hij ligt daar dood. Je zou vanuit die geschiedenis kunnen denken dat Paulus later zegt, wees niet beroerd, maak je geen zorgen. Zijn ziel is in hem, hij leeft nog, het valt gelukkig mee. Maar dat is niet de geschiedenis, gemeente. Want zoals we het in het Grieks lezen, staat er echt, hij was dood. Niet schijn dood. Niet het leek erop. Gaf de indruk dat, of zo. Nee. Hij was dood. Er waren zo'n paar maanden bij. En die gemeente vol ontzetting. Nou ja, dat is ontzettend schokkend. Ontzettend schokkend. En Paulus komt naar beneden. En hij omvat die jongen. Maak je allemaal mee als gemeente. Je ziet dat gebeuren. Maar nog even voor dit gebeurt, gemeente. Wat gebeurt er eigenlijk? Paulus spreekt. Ik weet niet hoe ik het duidelijk kan maken. Paulus die spreekt over de levende. Moet u heel goed beseffen, die opgestaan is uit de doden. Dat heeft hij betoogd, ongetwijfeld. Die geleden heeft, die gestorven is, die neergedaald is tot in de hel. Die opgestaan is uit de doden. De levende Jezus. Die de dood heeft gedood in zijn dood. Dat is een citaat van John Owen. Vindt u het niet prachtig? Christus, zegt Owen, heeft de dood gedood in zijn dood. Om over na te denken. Hij heeft de dood gedood in zijn kracht. Die alles beheersende, vernielende, ontzaglijke kracht van de dood. Die heeft Jezus, de Zoon van God, gedood in zijn dood. En door zijn opstanding zegt hij nu, ik ben dood geweest en ik leef tot in alle eeuwigheid. En ik heb de sleutels van de dood en van de hel. Ik kan openen en er kan niemand sluiten. En deze Jezus staat Paulus te verkondigen om de gemeente te stichten, te bouwen in het allerheiligst geloof. Tot middernacht. Ja, dan heb je tijd nodig. Kom je tijd tekort. Nou ja, dat ben ik vergeten te zeggen, gemeente, maar dat is ook nog wel mooi. Voor dat verkondigen van Paulus staat er het woord dialogiseren. Dus hij spreekt met hen. Misschien hebben ze ook wel gevraagd: Paulus, moeilijk, leg het nog eens uit. Dat lezen we heel prachtig ook in de geschiedenis van kerkvader Augustinus. Augustinus spreekt. En dan zegt hij: ik zie nog handen omhoog gaan. U begrijpt het nog niet allemaal. Ik leg het nog een keer uit. Mag er interactie zijn in de dienst? Nou, dat is er al wat. Dat zie je wel. Of mensen luisteren of niet luisteren. Wegzakken of niet wegzakken. Begrijpen of niet begrijpen. Je ziet toch wel wat. Mag je ook op reageren. En ja, een gemeenteavond. Kunt u het nog eens uitleggen. Ik begrijp het niet. En zo is Paulus bezig. Ik ben weer een beetje teruggegaan in de geschiedenis. We gaan nu naar dit bijzondere gebeuren toe. Deze jongen ligt daar. En Paulus omvangt hem. Terwijl hij spreekt over de levende, sterft er iemand. De dood eist ruimte in de plaats waar Paulus over het leven spreekt. Waar Paulus spreekt over de opstanding, daar wordt het tegendeel werkelijkheid. Een jongen, een kind nog, misschien 12 jaar oud, 13, 11, weet ik niet, sterft. De dood laat zien in alle grimmigheid en verschrikking. Ja, je kunt wel over het leven preken. Het zal wel. Maar dit is de werkelijkheid. En nu juist dit, gemeente, is een opgericht teken van God hier. In die eerste jaren van de kerkgeschiedenis. Nou ja, wanneer begint de kerkgeschiedenis? Dat is ook al zo'n vraag om over na te denken. Dat weet ik ook niet. Misschien dat u wel zegt in Genesis 3 vers 15. En hebt u ook gelijk. En iemand anders zegt met Pinksteren. Nou ja, maar in deze eerste jaren van de wording van de christelijke kerk. Daar staat Paulus op zijn laatste zendingsreis in Troas. En hij preekt over Jezus, de levende. Maar daar is de dood. Die tot alle mensen doorgaat. Of zoals Paulus het schrijft, het is de mens gezet eenmaal te sterven en daarna het oordeel. Dus de schrijver van de Hebreeënbrief. Eenmaal. Dat eenmaal geldt voor u, dat geldt voor jou. Dat geldt voor mij. Eenmaal. Zo is het. Die werkelijkheid kunt u niet ontkennen. Die komt binnen daar in Troas. En daar is Paulus. Weet u wat zijn naam betekent? De kleine. Hij is maar klein. Hij is onmachtig. En zijn woorden zijn niet eens indrukwekkend. 2 Korinthe 10. Niet eens indrukwekkend. Maar die boodschap wel. En hij omvat deze jongen. En die jongen leeft. Door Paulus. Ja? Ja? Nee? Nee, door God. Die rijk is in barmhartigheid. Onze God die wonderen doet. En een teken stelt. In die vroege dagen van de christelijke kerk. En betuigt en verzegelt. En onderstreept en accentueert en belicht dat wat Paulus spreekt. De Zoon van God, Jezus Christus, is opgestaan uit de doden. Hij heeft afgerekend met de werkelijkheid en de kracht en het definitieve van de dood. Laat ik dat nog een keer zeggen, gemeente. Hij heeft afgerekend met dat definitieve van de dood. Dat heeft hij in de kern, in de pit geraakt door zijn leven. Het kan niet anders. In de reden van Petrus lezen wij dat de Zoon van God door de dood niet gehouden kon worden. Dat kon niet. Kon niet. En hij staat op en hij breekt die banden van de dood. En hij leeft. En hier toont hij het. Dit is de werkelijkheid. En de Hebreeën schrijver zegt het zo. God, boven die medegetuigende door tekenen en wonderen en menigelijk krachten en bedelingen naar de Heilige Geest, naar zijn wil. Hebreeën 2. God medegetuigende. Dus in die vroege tijd van de kerk, gemeente, daar betuigt God mede door tekenen en wonderen die hij stelt, die hij doet. En zo gaat de kerk voort, de gemeente van Troas. Het is verbazingwekkend wat er gebeurt. Hoe het evangelie door de wereld rolt. Hebt u zo'n grote kaart van de zendingsreis van Paulus? Hebt u er wel eens een poosje naar gekeken? Een poosje bij staan mediteren met al die zendingsreizen door de toenmalige wereld. Geen auto, geen vliegtuig. Welke mogelijkheden? Hoe hebben ze gereisd? Wat een gevaar onderweg. En de taal, verhinderingen, alles wat er maar... Oh ja, gemeente, zo rolt het evangelie. Psalm 8, hoe heerlijk rolt uit aller vrome mond die naam over het ganse wereld rond. Tot in Haastrecht toe. En nou u, gemeente, nou u. Nou u. En jij. En ik. Ik durf er toch wel aan, gemeente, om dit, deze lijn uit te leggen. Je zou ook wel, terwijl je klaar wakker bent, een beetje in slaap kunnen vallen door de jaren heen. Toch? Dat je naar de kerk gaat. De nadere reformator Koelman, die noemde dat zo mooi. Een sleur- en slenterdienst. Een sleur- en slenterdienst. Je slentert naar binnen. Het is een sleur geworden. En je zit er wel. En je ook nog wel heel netjes en fatsoenlijk en keurig en prima en wakker. Ook nog, je slaapt niet en je doet mee, je leest mee, je zingt mee. En toch in slaap gevallen. En niet bedenkend hoe gevaarlijk dat is. Deze jongen op die zoldering in een venster. Daarom schrijft dezelfde apostel, gemeente, ontwaak gij die slaapt en staat op uit de doden en Christus zal over u lichten. Ontwaak gij die slaapt, staat op uit de doden. Zie hoe gevaarlijk het is dat je zomaar door een sleur- en slenterdienst helemaal in slaap sukkelt. En dat je de preken moeilijk vindt en te lang en allemaal saai en de Bijbel, ja, niet, je niet meer verrast. Dat is gevaarlijk. Wat dan? Wat dan? Wat dan? Wat moet je dan doen? Nou, juist lezen en onderzoeken en ermee bezig zijn, hierin verdiepen. En laat je verrassen door die levende woorden van God. Die gaan over jouw leven, over jouw hart en over je eeuwige leven. En die zijn daarop gericht om je te behouden. Een drie-enige God die alle dingen gemaakt heeft. Vader, Zoon en Heilige Geest, is er niet indrukwekkend, gemeente. Alle dingen geschapen. En iets van zijn heerlijkheid zien wij in een schepping die wel geschonden is. Dat is waar. Maar daar zien we toch iets van zijn overvloedige heerlijkheid in. Vandaag op deze heerlijke zomerdag. Die kracht van de zon. Ja, en dan die heerlijkheid van een drie-enige God. En die heel dicht bij jou komt. Een jongetje van 8, van 9, van 10. Een man of vrouw van 70, 80. Iemand die meeluistert, meekijkt. Die God leeft nog. En die port u aan alsof het met zo'n stok is. En die maakt u wakker en die zegt, ontwaak. Gij die slaapt, sta op uit de doden. en Christus zal over u lichten. En zo is de Zoon van God in ons midden, in het kleed van zijn woord. Door al die woorden Gods. Nou, de helft is u niet aangezegd. Het is maar bij brokjes dat we iets meekrijgen. Stukjes maar. Flarden. Niet meer. We zouden zomaar uren en uren en uren kunnen doorpraten en dialogiseren met elkaar. Kunnen handelen om elkaar te stichten en te vermanen en op te bouwen. In het geloof in de Heer Jezus Christus. Dan gebeurt er nog iets heel bijzonders. Ja, gemeente, dan gaan we eindigen hoor. Dan gaan we eindigen. Ik zag u al een beetje ongerust kijken en denken. Het spreekt hem toch niet al te zeer aan dat hij inderdaad wat onbegrensd gaat worden. Maar dit wil ik nog wel heel graag met u delen, want er gebeurt iets heel bijzonders. Moet u zich voorstellen, gemeente. Deze jongen die verongelukt en hij is daar dood. Paulus omvat hem. Ook nog wel in het spoor van Elia en Elisa, maar dat moet ik maar even laten liggen. Dus een profetisch spoor, ook die vervulling van de schriften. Ik tip het maar even aan, misschien dat u er nog eens over na kunt denken. Maar dan gebeurt er iets heel, heel, heel bijzonders. Want als dat hier nu zou gebeuren, dan zouden we met elkaar zeggen, gemeente, we hebben zoveel meegemaakt. We moeten maar eindigen met elkaar. We doen nog een dankgebed. We zingen nog een versje. En we gaan naar huis. We hebben zoveel meegemaakt. Vindt u ook niet? Maar Paulus niet. En die gemeente van Troas ook niet. Daarna gaat hij verder. En dan spreekt hij vanaf middernacht tot de dageraad toe. Kunt u zich dat voorstellen? Nou, het betekent maar één ding, gemeente. Zo heel belangrijk is het. Ja, Jezus spreekt over het ene nodige. Dus Paulus zegt, ja, dat is gebeurd. En dat is een opgericht teken. Van God. Die de doden roept tot leven. En dat doet hij nu nog door de verkondiging van het evangelie. En daar moeten we het nog wel een poosje over hebben, zegt Paulus. Ik ben nog niet zomaar klaar. U bent nog niet van mij af. Nou, beter gezegd, u bent nog niet van de Heer af. Hij laat zich nog met je in en hij roept jou nog ernstig en indringend. En hij zegt, verlaat je zondige leven, verlaat je afkerige leven. Keer eens tot mij, hoor en je ziel zal leven. Want hier is de levende, de zaligmaker van zondaren. Wij moeten het daar nog over hebben. Ik heb u nog heel veel te zeggen. De helft is u nog niet aangezegd. En Paulus gaat door tot de dageraad aanbreekt. Dat is ook wel mooi. Ik moet er toch wel aan denken, gemeente. De dageraad breekt aan. Dan wordt het licht. Het was al even heel donker. Middernacht. En een jongen die dood was. Maar dan wordt het licht. Door Jezus die zegt, ik ben het licht der wereld. Die mij volgt zal in de duisternis niet wandelen. Daar wordt heel vaak in de Bijbel de dood mee bedoeld. Die mij volgt zal in de duisternis niet wandelen. Maar het licht des levens hebben. En dan waren zij bovenmate vertroost. Ja, zegt u, dat begrijp ik. Ze waren natuurlijk vertroost. Want die jongen was levend geworden. Ja, dat denk ik ook wel, daar hebt u wel gelijk in. Maar weet u wat ik toch ook wel denk? Ze waren ook en vooral, ja, dat vooral vertroost, omdat ze een levende Jezus hebben. Een levende heiland, die grote krachten doet en van wie de Hebreeënschrijver zo prachtig zegt. En daar mag u zich aan vasthouden, gemeente. Nou, beter gezegd, daar mag u hem aan vasthouden. Hij is gisteren en heden dezelfde en tot in eeuwigheid. Nou, dan begrijpt u wel dat die gemeente van Troas na al die uren over het evangelie, bovenmate vertroost was. Ja, dat is onze enige troost. Toch? In leven en sterven. Dat we niet van onszelf zijn, maar zijn eigendom met lichaam en ziel voor nu en eeuwig. Amen. We zingen gemeente van Psalm 30, het tweede en het derde vers. Mijn God, gij hebt mij op mijn klacht genezen en mijn smart verzacht. En ook het derde vers, Psalm zingt, Gods gunstgenoten geeft lof de Heer die eeuwig leeft. 2 en 3 van Psalm 30. Gemeente, laten we samen danken en bidden. Trouwe en barmhartige en genadige Heere in de hemel, Vader in onze Heer Jezus Christus. We komen bij u om u te danken voor uw overvloedige genade. Ja, dat u uw eigen lieve Zoon niet hebt gespaard, maar hem voor ons allen hebt overgegeven. En dat hij leeft. Dat hij nu, vandaag, heden in ons midden wil zijn. En met zijn godheid en met zijn genade, majesteit en geest nooit meer van ons wijkt. Zegen uw gemeente hier. Het bestuur ook. Het een zegen en tot een zegen stellen. Zegen, Heer, onze gaven die we gegeven hebben of nog geven. voor de doelen die we op het oog hebben. En sticht en bouw uw gemeente. En we danken u met mevrouw Schumacher dat ze 95 jaar mocht worden. En we bidden om uw licht in haar levensavond. Voor haar en degene die om haar heen staan. Wees u haar nabij. En geef zicht op u. De opgestane. We danken u met Hilbert en Maria. Voor de geboorte van Leonor Wilma. Het zusje van Marente, Justus, Bernhard en Olivier. Wilt u dit gezin gedenken? Wilt u Hilbert en Maria wijsheid geven in het opvoeden van hun kinderen, liefde, de leiding van uw geest? En wilt u ook Leonor Wilma maken tot een kindje van u? Dat ze in uw weg mag gaan, die weg ten leven. U hebt gezegd, laat de kinderen tot mij komen, verhindert ze niet. Zegen de bestuursvergadering van morgenavond. En wilt u daar wijsheid en raad geven? We bidden u voor heel deze wereld waarin zo ontzettend veel verdriet is. En nood en leed en dreiging en geweld. Oorlogen in Oekraïne, in het Midden-Oosten. We bidden u voor Israël, voor Gaza, voor volkeren rondom. Bewaar, Heere, voor een verder uitbreken van vreselijk geweld. Dat zoveel treft en raakt. En ach, Heere, gedenk in uw ontfermen. Ook in Rusland, in Oekraïne, geef vrede, maar in zoveel andere landen ook. We denken aan Soedan. Ja, er is geen einde aan de rij van namen van landen waar verschrikkelijk wordt geleden, hongersnood en geweld. En wij vragen u, Heere, doe uw koninkrijk komen, dat we de tekenen mogen zien van uw heerlijk rijk. Een rijk van vrede en gerechtigheid door de Heer Jezus Christus. Gedenk ons als we op deze prachtige dag nog nadenken over deze dingen, bezig mogen zijn met uw woord, met het evangelie. En zegen ons ook vanavond als we hier samen mogen komen. Wees u met mensen die het moeilijk hebben, ook als het gaat om deze geschiedenis. Als je een kind zelf hebt verloren. Wat een ontzaglijk verdriet. Daar kom je toch nooit meer te boven. Dat verwerk je niet. Wij bidden u, Heer, om uw troost en nabijheid. Ook Uitiges moest weer sterven. Maar we zien op de levende. Die toch zegt. Ook nu. Je leven is in mijn hand. En ik bewaar je tot op mijn grote dag. En dan zal de dood een einde hebben. En dan zult u alle tranen van de ogen wissen. Zo bidden wij u, Heere, om uw zegen. Vergeef ons al onze zonden. En hoor ons bidden. In de naam van hem die onze voorspraak is. Bij u. Amen. Geloofd zij God met diepst ontzag. Hij overlaat ons dag aan dag. Met zijn gunst bewijzen. Psalm 68 vers 10. Dat zingen we nu samen. Tiende vers van Psalm 68. De God nu aller genade die ons geroepen heeft tot zijn eeuwige heerlijkheid in Christus Jezus. Nadat wij een weinig tijd zullen geleden hebben, dezelfde volmaken en bevestigen en versterken en funderen ons. Hem zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen.
God zij.